BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over ambtenaren die zich niet aan de eigen regels houden als het gaat om het bewaren van chatberichten. Hebben we dan niks geleerd van Nokia Gate. En we kunnen er natuurlijk niet omheen. Het bezoek van Rutte en Hoekstra gisteren aan president Biden. Daar kwam onder andere een hele fijne foto uit van Rutte achter het bureau aan Biden. Je kan de foto bekijken op de Instagram-pagina van BNR. En laat dan ook even je beste onderschrift achter. De leukste uitzendingen hoor je aan het einde van deze uitzending. In mijn panel vandaag Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. Goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Geef de foto ook even aan jullie.
Ja, als jullie dan willen. Ik had hem al gezien.
Aan het einde van de uitzending. Denk er even over na. Zometeen tegen 12. Een onderschrift. Ik ben heel benieuwd welk fijn onderschrift jullie bedenken. We gaan beginnen met
BNR breekt.
En dat breekijzer heeft te maken met een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat bedrijven die internationaal ondernemen, onder andere kinderarbeid, uitbuiting, milieuvervuiling en dat soort zaken tegengaan. Dan zou je denken, daar kan niemand tegen zijn. Maar toch wel. Bestuurders van een aantal Nederlandse bedrijven zijn niet blij met het initiatief. Zij vrezen bijvoorbeeld dat ze kunnen worden vervolgd. Bijvoorbeeld, het meest prangende voorbeeld is Peter Bedowski, de bestuursvoorzitter van Boskalis. Die heeft al laten weten dat dit voorstel er misschien wel voor gaat zorgen dat hij met zijn bedrijf uit Nederland vertrekt. Ook andere bedrijven hebben bezwaren. VNO-NCW maakt zich zorgen. Kamerleden van CDA en VVD die zeggen, joh, ga dit nou Europees regelen? Maar ja, wat moeten wij hier nou van vinden? Er zijn ook heel veel voorstanders van deze nieuwe wet. In de Tweede Kamer is er nu een rondetafelgesprek over dit onderwerp gaande. En wij gaan er ook over praten aan de hand van ons breekijzer. Er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Wat vind jij? Begrijp je de zorgen van die ondernemingen? En is er eigenlijk al voldoende geregeld als het gaat om het tegengaan van kinderarbeid en het beschermen van het milieu bijvoorbeeld? Of denk je dat het juist goed is dat deze wet er komt? Want tot nu toe gaan bedrijven nog vaak vrij uit als het gaat om het schenden van mensenrechten, het vervuilen van het milieu, als ze überhaupt al weten wat er speelt. En kan je op dat gebied niet genoeg doen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Breekijzer dus, er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. 020-468-4x0, ik hoor graag van je. En zometeen hoor ik ook graag van mijn panelleden wat ze ervan denken. Maar ik begin bij Antoinette Sprenger. Zij is senior expert environmental justice bij het IUCN Nederland. Dat is de International Union for Conservation of Nature, de Internationale Unie voor Natuurbescherming. Goedemorgen, Antoinette.
Goedemorgen, Ivan.
Er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Wat vind jij?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel regels in Nederland. En de regeldruk is ook hoog voor bedrijven, dat zien wij ook wel. Mm-hmm. Maar op dit onderwerp zijn nou juist geen regels. Er werd net als voorbeeld genoemd kinderarbeid. Er is inderdaad een wet kinderarbeid in Nederland, maar die is niet ingevoerd. Mm-hmm. Dus op dit moment is daar dus geen regel voor. En ook de andere onderwerpen, mensenrechten schendingen, milieuschade en op het opstellen van een klimaatplan, dat is nog niet vastgelegd in een wet.
Okay.
Het is op dit moment allemaal vrijwillig. Mm-hmm. En dat blijkt niet voldoende te zijn.
Nee. Maar ik denk toch wel dat als ik als bedrijf kinderen inzet in mijn productie en ik het milieu totaal naar de galamiezen help, dat toch niet toegestaan is nu, toch?
Nou ja, dat is dus ook een van de dingen die een beetje in de pers onduidelijk naar voren wordt gebracht. Ja. Er geldt natuurlijk in Nederland een algemene zorgplicht. Mm-hmm. Die is gewoon nu al vastgelegd in de wet. Dat is artikel 604, boek 662. Op grond daarvan zijn ook al procedures gevoerd. Maar die is dus juist heel ruim en heel breed. Mm-hmm. En soms ook wat vager voor bedrijven. Van wat is dat dan? En dat wordt nou juist in deze wet vastgelegd.
Ja.
Deze wet legt de OESO-richtlijnen, die al sinds 2011 gepubliceerd zijn. Dus waaraan bedrijven ook vaak zeggen te voldoen. Mm-hmm. Ik bedoel, zelfs Boskalis zegt in zijn gedragscode dat de OESO-richtlijnen een leidend principe voor hen zijn. Dus in zoverre legt het deze wet eigenlijk meer vast van wat men eigenlijk al wel doet of meent te doen.
Ja, oké, dan wil ik zo meteen wel even van je horen wat nou precies deze wet omhelst. En ook, want ook op deze wet is dan weer de kritiek dat die misschien op sommige gebieden wel een beetje te vaag is. Maar laten we daar dan zo even over praten. Eerst nog wat je mijn panel, Piet. Er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Moet zo'n nieuwe wet er komen wat jou betreft?
Ja, ik vind ook de reactie eigenlijk gewoon te gek voor woorden. Dus er wordt dan, omdat dan kinderarbeid en milieuvervuiling niet mag, zeg je van, als dat niet mag, dan gaan we weg uit Nederland. Mm-hmm. Maar wat impliceer je dan eigenlijk over je eigen activiteit als bedrijf? Dan deugt er toch kennelijk iets niet in je bedrijfsvoering.
Mm-hmm. Hij maakt zich zorgen om regeldruk en dat hij ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor misstanden elders, waar hij misschien niet van weet, in dit geval Bedowski.
Ja, regeldruk. Maar het is niet alsof we regels invoeren waarin we zeggen dat hij elke dag een dansje moet doen. Het gaat om regels over milieuvervuiling, over mensenrechten schendingen. Ja. Als je moeite hebt met zulke regels. En dat is zo belangrijk voor je dat je naar een ander land wil als bedrijf. Ja, dan is er misschien iets heel erg goed mis bij je bedrijf.
Dan moet je maar lekker gaan. Dus jij bent voorstander van deze wet. Moeten we daarin ook als Nederland voorop willen lopen en meer dominee dan koopman zijn? Is dat goed?
Dat zijn we eigenlijk al. Mm-hmm. En we hebben ook een geprivilegeerde positie. Hè, omdat de Nederlandse economie er sterker voor staat dan de economieën van ontwikkelingslanden. Ik denk dat we die ook gewoon moeten gebruiken om strengere eisen te stellen.
Ja. Bob, wat vind jij? Breekijzer, er zijn nog genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen.
Ja, ik vind het zo'n typische situatie. Hè? Want we zitten nu natuurlijk in het tijdperk van bedrijven zouden het gaan doen. Hè? Van social entrepreneurship en sustainable entrepreneurship en bla 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 bla. Mm-hmm. Entrepreneurship. Maar ja, nu blijkt dus eigenlijk dat als grote bedrijven aan het einde van het jaar hun geld zitten te tellen, dan is het verantwoord ondernemerschap voor velen toch eigenlijk wel te duur. En dan is die ene PR-manager die ze voor de social media hebben ingehuurd eigenlijk de enige uitgave die ze daadwerkelijk wilden maken. Ja, en dat ik vind die krokodillentranen die Piet inderdaad ook noemt van ja, nee, dan komt er straks een wet en dan moet ik de bak in. Ik denk, volgens mij weet je dan wel precies waar je eigenlijk mee bezig bent. En het lijkt me heel erg terecht dat daar een wet komt die wat jij doet strafbaar stelt.
Oké, maar jij hebt het idee dus dat sustainability en dat soort termen voor veel bedrijven met de mond beleden worden, maar dat ze eigenlijk niet zoveel doen.
Nou, dat is ook volgens mij wat er nu duidelijk komt. Anders dan zou je die wet ook niet maken. Want het hele idee was dus dat bedrijven dit allemaal zelf zouden doen. Mm-hmm. En 10 jaar later zien we eigenlijk van, oh ja, er is niks gebeurd. Dus nu gaan we het zelf doen. En dan zeggen de bedrijven nu alsnog, oh nee, we gaan het zelf doen. Ja, dat zo werkt het dus niet.
Ja, en precies dat vind ik eigenlijk ook een schoffering van de werknemers van deze bedrijven. Hè? Want heel veel werknemers van bedrijven in Nederland die zeggen van, nou, ik zou het heel fijn vinden als het bedrijf waar ik werk duurzamer wordt. Mm-hmm. Op een andere manier maatschappelijk verantwoordelijker gaat werken. In reactie op wat die werknemers zeggen. Overigens ook op wat reactie op wat klanten zeggen. Zeggen die bedrijven dus inderdaad allemaal dit soort dingen. We gaan aan social impact doen. En dan gooien ze dat soort modetermen tegenaan.
Purpose.
En purpose. En vervolgens blijkt dat helemaal niet zo te werken. Ze nog allerlei foute activiteiten te doen. Dus dan ben je eigenlijk ten eerste niet eerlijk geweest. Ja, en dan vervolgens zeg je, we gaan onze activiteiten verplaatsen naar een ander land. En dan zeg je opnieuw tegen je werknemers, van stik er maar in. Want ja, het levert natuurlijk wel werkgelegenheidsverlies op.
Ja, en dan kunnen we onze huidige praktijken lekker voortzetten in een ander land. Wat zeg je nou ook daarmee? Antoinette, wil je eens reageren op wat Bob net zei? Die bedrijven die beleiden het wel met de mond dat ze allemaal mooie doelstellingen hebben. Maar uiteindelijk, als dan het jaarverslag geschreven moet worden, dan gebeurt er niet zoveel.
Ja, dat gebeurt natuurlijk vaak, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel bedrijven die wel goed bezig zijn. Ja. En die bedrijven zijn voor deze wetgeving. Want wat je nu hebt, een aantal bedrijven die echt goede dingen doen. Mm-hmm. Die dus de richtlijnen navolgen. Die rekening houden met mensenrechten, milieuschade en ook met het klimaat. Die doen allemaal goede dingen. En die worden geconfronteerd met bedrijven die daar gewoon lak aan hebben. En dan heb je dus een oneerlijk speelveld. En deze wet zal ervoor zorgen dat alle bedrijven gewoon inderdaad duurzaam zijn. Ook degene die het zeggen, maar het gewoon niet doen.
Ja.
Dus in zoverre ben ik het wel eens. Papier is vaak heel fijn om allerlei leuke dingen op te schrijven. Maar als je dan de facto echt kijkt wat er in een landen gebeurt. Ja, dat zie ik gewoon te vaak. Dat is gewoon niet fijn voor mens en voor natuur.
Want wat regelt deze wet? Je moet je verantwoorden, je moet plannen maken. Er zit een zorgplicht in. Hoe zou je het samenvatten in een paar zinnen?
Een bedrijf moet gewoon onderzoek doen naar hun impact op de mensenrechten en de natuur en ook op het klimaat in hun hele keten. En dan geldt dat alleen maar voor de grote bedrijven, dus niet voor de bakker op de hoek. Mm-hmm. Die heeft gewoon een zorgplicht. Die moet, als hij weet of had kunnen weten dat er iets raars in zijn keten zit, dan moet hij actie ondernemen. Nou, dat lijkt me logisch. Dat zou je sowieso ook verwachten van de bakker op de hoek. Mm-hmm. Maar de grote bedrijven, daar wordt meer van verwacht. Die moeten gewoon echt onderzoek doen. Dus die moeten gewoon echt kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn keten. En ja, ik kan alleen maar onderschrijven. Het is gewoon van de zotte dat je gewoon een wet moet hebben om bedrijven te verplichten dat ze gewoon nagaan dat ze geen mensenrechten schendingen doen in het buitenland. Het is bizar.
Bob?
Ja, nou ja, dat is dus niet van de. Tenminste, het is inderdaad van de zotte, ja. Maar het is gewoon heel logisch. Want bedrijven gaan gewoon voor de winst altijd. En dat. Ik bedoel, er zijn natuurlijk bedrijven die het inderdaad doen. En dat is heel fijn, want het laat zien dat mensen het heel graag willen doen. Maar er is gewoon niet zo heel veel ruimte voor dat soort bedrijven, blijkbaar. Ja. Want anders dan zouden wel meer mensen of meer organisaties dat zo doen.
Ja, er is in de Tweede Kamer nu dus een hoorzitting over dit onderwerp. Of een rond de tafelgesprek over dit onderwerp bezig. Ik zag Amnesty International, die had zich daarop voorbereid met een leuke bingo met woorden die je waarschijnlijk gaat horen tijdens zo'n hoorzitting van bedrijven. Dan wil ik er toch de IMVO bingo, vond ik wel grappig bedacht, wil ik er toch even een paar aan je voorleggen ook. Bijvoorbeeld EU-wetgeving afwachten. Ik zag ook een opiniestuk van twee Kamerleden van VVD en CDA. Antoinette, die zeiden, ja, we moeten dit, we kunnen dit wel in Nederland gaan regelen, maar ja, ik kan het beter Europees regelen. Ik streep hem vast af op de bingo, dan mag jij vertellen wat je ervan vindt.
Nou ja, voordat er in de EU echt een richtlijn zal tot stand zijn gekomen, dat gaat natuurlijk een tijd duren. Vorig jaar is er een voorstel ingediend. Daar buigt de Europese Raad zich over. Die hebben nu een standpunt ingenomen. Het Europese parlement komt pas ergens in mei, als niet later. Dan gaan alle lidstaten zich er nog eens overheen mee bemoeien. Dus voordat je überhaupt een richtlijn hebt, ben je gewoon al zeker 2 jaar verder. En dan krijgen alle lidstaten nog de tijd om dat te implementeren. Daar krijgen ze vaak ook 2 à 3 jaar voor. Dus dan zit je ergens in 2028 op zijn vroeg. Dat er iets is in Nederland. Nou, wil je al die tijd wachten voordat je in Nederland actie onderneemt op deze belangrijke onderwerpen? Lijkt mij niet.
Laten we even kijken hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je wil reageren op het breekijzer, er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. 020-468-4x0. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen met Fred van der Laar in Den Bosch.
Zeg het maar.
Ik ben van mening dat die uitkomsten van de hoorzitting in de Tweede Kamer, de Staten-Generaal, voorgelegd moeten worden aan het Europees Parlement.
Mm-hmm.
Want dit heeft internationale effecten. Boskalis overweegt als dit wordt doorgevoerd om te vertrekken.
Yeah.
Nou, dan wens ik ze heel veel succes. Vertrek maar.
Ja, maar wel
met je hoofdkantoor.
Maar liever wel Europees regelen. Fred, wel liever Europees regelen. Oh, Fred is weg. Mohamed, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het volledig eens met die stelling. En een betere controle inderdaad. Want we hebben het jarenlang zo gelaten bij bedrijven van volg maar de regels en dat mogen jullie zelf doen. We zijn erachter gekomen in de corona dat ze dat niet doen.
Mm-hmm.
Medewerkers worden niet goed betaald. Ze zoemelen op alle manieren en dan binnen de mazen van de wet mag ook eigenlijk niet. Alle arme mensen moeten het gewoon allemaal doen en dat soort bedrijven wel. En dan dreigen met we gaan weg. Ga dan.
Ja.
Gaat eerst in de gevangenis zitten voor wat je hebt gedaan, meneer Boskalis. Dan ga je nog nooit meer zo'n positie bekleden. Dan maakt het niet uit wat je allemaal doet. Je gaat voor de rest van je leven in de gevangenis. Doe maar.
Duidelijk, Mohamed. Dank voor het bellen. Je bent het dan oneens met de stelling, maar dat is een detail. Dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
We snappen je punt. In mijn panel vandaag Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. En we praten ook met Antoinette Sprenger. Zij is senior expert in environmental justice bij IUCN Nederland. Ons breekijzer is, er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Als je wil reageren, pak je telefoon. Bel je naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Nou, dan nog zo'n ding van die bingo, Piet. Dat zegt Peter Bordowski ook. Die zegt van ja, als ik dan ergens een misstand is, dan kan het zomaar zijn dat ik naar de gevangenis ga.
Ja.
Ja, maar dan moet je toch niet willen dat een CEO van misstand ergens in het buitenland in de gevangenis kan belanden?
Ik weet niet of dat zo is.
Mm-hmm.
Het punt is dat hij zich keert tegen een wet of een mogelijke wet. En die wet komt langs democratische weg tot stand. Mm-hmm. Hè? Dus wat je eigenlijk ook zegt. Je zegt dus van nou ja, als door moeite te hebben met de wet, zeg je eigenlijk dat je je bezighoudt met de activiteiten die in die wet genoemd worden. Dat is één. Maar het tweede wat je dus doet, is dat je zegt van ik heb gewoon moeite met een democratisch meerderheidsbesluit.
Ja.
En wat de Nederlandse samenleving democratisch bepaalt, daar heb ik geen boodschap aan. Dat is ook ontzettend vreemd natuurlijk. Je hebt je gewoon te verhouden tot wat de Nederlandse samenleving van jou wil. Je als bedrijf opereer je binnen de grenzen die de samenleving aan jou oplegt en niet andersom.
Ja. Antoinette, is dat inderdaad een risico dat Peter Bordowski in de gevangenis komt?
Nou ja, als je dat zo aanhoort, dan is hij daar echt wel heel erg bang voor. Ja. Maar dat is niet zo. Waar het om gaat is dat je pas de gevangenis in gaat. Dit is geloof ik maar maximaal 6 maanden. En je hebt bijvoorbeeld een geldboete. Dus dat valt allemaal nog reuze mee. Maar het is alleen maar als je aan de rapportageverplichtingen niet voldoet. Mm-hmm. Dus als jij heel braaf gewoon je rapportje op tijd indient, dan loop je helemaal geen risico. Dus als jij in je plan van aanpak maakt, daar een risico beschrijft, wat er allemaal aan de hand is en wat je gaat doen, that's it. Dus dat risico wordt enorm opgeblazen en het is ook gewoon onjuist.
Dat is alvast mooi weggefact, zeg dan. Bob, dan zijn er ook partijen, bijvoorbeeld VNO-NCW, die uiteraard, je snapt wat zij gaan zeggen, maken zich zorgen om vestigingsklimaat. Die zegt van, joh, ons land, bedrijven die willen hier niet meer komen omdat wij zoveel strenge regels hebben.
Ja, nou ja, ik ben het eigenlijk wel heel erg eens met de bellers die net zeiden van, ja, nee, dan ga je maar weg. Of dan kom je maar niet. Het vestigingsklimaat in Nederland is prima. En dat, duurzaamheid en klimaat is ook een heel erg belangrijk thema. Dus nee, ik maak me daar eigenlijk niet zoveel zorgen over, nee. Nee.
Raad van State bijvoorbeeld, die heeft ook bezwaar gemaakt tegen het voorstel. Zegt, ja, dit is wel erg complex. Ja. Komt door dat internationale karakter. Het is ook onduidelijk wat nou precies leidt tot welke sanctie en wanneer niet. Dat moet je toch wel duidelijk hebben van tevoren.
Nou ja, dat is zeker waar. Maar dat maakt zo'n beschuldiging van, oh ja, shit, dan ga ik de bak in natuurlijk nog veel minder. Want de kans dat met zo'n iets vragere wet die vooral bedoeld is om te sturen, hè, dat ze daar dan vervolgens dat zo'n rechter aan gaat zetten, nee, op basis daarvan moet je de bak in, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Dus het zou eigenlijk juist een argument moeten zijn voor zo'n CEO die dan zegt, nou, ik kan het nog wel even leiden in ieder geval.
Ja. Antoinette, hebben wij er als consumenten ook iets aan? Wordt het nu ook makkelijker voor ons om in de winkel te onderscheiden wat bijvoorbeeld, ik zeg maar even, kleding is, wat je fatsoenlijk kan kopen en wat met kinderarbeid bijvoorbeeld vervaardigd is?
Nou ja, als iedereen zich aan deze wet gaat houden, dan zou je het vertrouwen mogen hebben als consument dat als je iets koopt, dat er dus geen sprake is meer van kinderarbeid. Ja. Dat er geen sprake is van milieuschade. Dus ik denk dat een heleboel consumenten heel erg blij zijn dat ze eindelijk dat vertrouwen kunnen hebben dat het gewoon in orde is.
Ja, Bob.
Nou ja, ik denk dat je ook heel erg goed ziet dat dit dus aantoont dat consumenten niet zelf kunnen sturen op het gedrag van bedrijven. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk ook altijd de theorie geweest.
Je kan niet in de gaten houden wat H&M doet als één link.
Precies, nou ja, je kan er een heel hip linkje op social media over volgen, zeg maar. Maar
van H&M zelf?
Ja, precies. Ja, exact. Dus je weet het niet. Dus het is juist aan taak van de overheid om te zorgen dat daar kaders worden gesteld.
Ja. Er zijn ook bedrijven voorstander van, bijvoorbeeld Zeeman. Wat vind je daarvan, Piet? Bedrijven die onderschrijven dat dus. En ga je dan met een meer gerust hart kopen bij Zeeman nu? Bij wijze van spreken?
Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Misschien zeggen ze dat wel uit PR-overwegingen. Maar het is in ieder geval goed om te weten dat ze zo'n wet onderschrijven. En dan is het misschien ook makkelijker om ze eraan te houden.
Wie moet eigenlijk de kosten gaan dragen voor als het gaat om het controleren van leveranciers? Dat moet wel. Waarschijnlijk moeten veel bedrijven hun inspanningen op dit gebied gaan intensiveren.
Ja, dat klopt. Ja, bedrijven moeten, dat is eigenlijk met alle inspectie die vanuit de overheid plaatsvindt, bijvoorbeeld ook arbeidsinspectie. Ja, in de eerste plaats heb je zelf een verantwoordelijkheid als bedrijf om je aan alle wet en regelgeving te houden. En dan komt daar soms nog inspectie van de overheid overheen. Of het nou op producten is of op arbeidskrachten. En wordt er nog eens gekeken of je allemaal aan de regels houdt. Ja, en dat als ik zo het verzet vanuit het bedrijfsleven tegen dit soort regels hoor, moeten we ook die inspectie, denk ik, qua mankracht ook opvoeren.
Ja, maar ik bedoel ook de bedrijven zelf zullen meer onderzoek moeten doen naar wat ze aan het doen zijn. Dat maakt producten misschien duurder. Maar dat is dan maar zo?
Dat klopt. Dat kunnen ze. En dan hebben ze in ieder geval hogere inkoopkosten. Dat kunnen ze ten koste laten gaan van de prijzen. Maar goed, als ze de Nederlandse consument niet willen benadelen, dan kunnen ze dat ook ten koste laten gaan van de winsten.
Ja, maar het lijkt me toch ook niet zo heel erg dat bedrijven gaan onderzoeken of er kinderarbeid plaatsvindt in hun organisatie. En dat vind ik toch wel een van de basale kosten binnen het productieproces, naast het echte essentiële productieproces zelf.
Maar als je dat nu niet doet, of je doet het nu heel matig, of je doet het een beetje halfbakken, en je gaat dat wel goed doen, dan kan het best een duur grapje zijn. Misschien wil je dat goed doorgronden wat er precies gebeurt in je keten.
Ja, en dat is dan een rechtvaardige samenleving.
Ja, en dan moet je er zelf meer voor betalen ook. Ja. Als je wil weten wat je koopt, dat oké is.
Ja, en de reden dat het moeilijk is om dat te betalen is dat veel van dezezelfde bedrijven natuurlijk hun werknemers weer slecht betalen.
Ah. Ah ja, dus daar moet ook nog meer geld bij.
En dat geldt zeker voor.
Daar verdampt die winst, Piet.
Ja, maar dat geldt zeker ook voor juist die bedrijven aan de onderkant van de markt. Dus er zijn bedrijven die internationale ketens hebben waar milieuvervuiling of kinderarbeid in zit. En juist die bedrijven, of nou op het gebied van kleding is of goedkope consumentenproducten, juist die bedrijven betalen hun mensen 11 of 12 euro per uur. Ja, en als je dat soort standaarden hebt in Nederland, dan is het inderdaad heel erg lastig om iets meer te gaan betalen voor producten waar geen kinderarbeid in zit.
Pascal, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivo.
Ons breekijzer, er zijn nog genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Wat vind jij?
Ja, er zijn best veel regels, maar zoals de vorige week ook zei, niet over dit specifieke onderwerp. En ik denk dat het voor die bedrijven die juist wel aan deze normen voldoen, bijvoorbeeld een zeeman die dat nu stimuleert, dat er een hele mooie kans is, en ook voor ons land, een mooie kans is om ons juist te onderscheiden. We hebben het over, hè? We hebben het over gewoon verantwoord ondernemen, hè? De verantwoordelijkheid nemen. Dit doe je of dit doe je niet. En als je, ja, iedereen zegt dat je het doet, hè? Ook de meneer van Boskalis, Code of Conduct staat in. Waar ben je dan bang voor als je daarop uitgevraagd wordt?
Ja, dus ja, je vindt eigenlijk bedrijven die zich daartegen verzetten, daar is iets niet helemaal lekker aan de hand.
Ja, het is een beetje hetzelfde als ik zeg maar tegen een veiligheidscamera in mijn straat ben. Ja. Ik wil wel dat iedereen netjes rijdt, maar als er een camera komt, vind ik het toch vervelend.
Nou, ik kan misschien privacybezwaar hebben.
Ja. Ja. Maar dat is voor het bedrijfsleven denk ik niet een ander issue. Nee.
Dus
volgens mij gaat het niet over privacy. Nee,
wel doen, en dan weet je uiteindelijk dat alle spullen die in de Nederlandse winkels liggen, dat die op een goede manier vervaardigd zijn.
Ja, juist. Ja, ja.
Dank.
En voor ons als land denk ik een heel mooi onderscheidend vermogen. We kunnen wachten op Europa, en we kunnen ook eens een keer het voortouw nemen.
Dank je voor overbellen. Pascal, Bob steekt zijn hand op.
Ja, namen we het voortouw hier maar eigenlijk. Uh-huh. Het is een beetje jammer. Juist België, Duitsland, Frankrijk, die hebben al deze regelgeving al lang in enige sensorvorm. Dus het is eigenlijk niet eens het braafste jongetje van de klas zijn, maar gewoon eens een keer een voldoende halen.
Annette, ben je het daar maar eens dat we, als we dit zouden doen, dat we dan een minimale voldoende halen? Of lopen we dan echt wel voorop?
Nou, het is volstrekt terecht dat Frankrijk en Duitsland al wetgeving hebben op het onderwerp. Andere landen zijn er ook mee bezig, dus we zijn zeker niet een voorloper op dit onderwerp. Ons voorstelwet gaat wel iets verder dan wat er in Duitsland en in Frankrijk is. Mm-hmm. Maar ik denk dat we juist op dat punt onderscheidend kunnen zijn en kunnen laten zien hoe het moet. En ook dat kunnen bespreken in Europa. Ja. Zorgen dat daar ook goede wetgeving komt.
Ik noem net een van de bezwaren van de Raad van State. Die zei het is nog wel een beetje vaag. Moet het allemaal nog wel een tikje concreter? Wil het een succes kunnen worden, deze wet?
Nou ja, het is niet zo vaag. Oh. Het is gebaseerd op de OESO-richtlijnen. Daar zijn heel veel toelichtingen, commentaren en werk wat allemaal op geschreven. Dat geldt al sinds 2011, dus dat is een enorme ontwikkeling geweest. Er is een hele dikke memorie van toelichting bij deze wet. Dus zo vaag als het continu gepresenteerd wordt, dat valt naar mijn idee wel mee.
Ja, nou, duidelijk. We gaan zien of die er gaat komen, deze wet. Wordt dus vandaag over gesproken in de Tweede Kamer. In dit rondetafelgesprek wil alleen nog even Rob aan het woord laten. Goedemorgen, Rob.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik heb de stelling en ik was het eigenlijk oneens met de stellingen eens. Dat wil zeggen, ik denk dat het eigenlijk al te veel regels zijn. Alleen deze moeten er wel komen. Mm-hmm. Ik zit alleen elke keer in mijn gedachten bij het feit van moet het niet ook vanaf de consumentenkant iets gaan gebeuren tegelijkertijd? Dus ik bedoel, hebben we de goede volgorde te pakken met deze regels?
En hoe zou je dat voor je zien?
Nou, kijk, er zijn natuurlijk best wel wat producten, goede producten, waar over nagedacht is, waar geen kinderen, waar duurzaamheid, waar nagedacht wordt. Alleen, het is voor bedrijven best lastig om die in de markt te zetten, omdat consumenten gewoon toch, op het moment dat ze de kans krijgen, naar een goedkope plek rennen.
Ja, dus wat zou je dan voorstellen?
Nou, dat er naast dat dit gebeurt, omdat dat heel belangrijk is, ben ik het helemaal 100% mee eens, dat er ook een soort regel komt voor richting de consument, dat het gewoon niet mogelijk is om bepaalde zaken te kopen, of dat er belastingen of btw lager is op gezonde producten of duurzame producten in plaats van andersom.
Het maken van de goede keuzes.
Alleen deze regel invoeren, dan mis je denk ik een heel deel. Dan pak je niet de juiste. Pak je niet alles in één keer aan, denk ik.
Rob, dankjewel voor het bellen. Ik geloof dat wij de hele kaart van Amnesty ongeveer afgewerkt hebben. Even kijken. Vage normen naar de gevangenis, gelijk speelveld. Den Haag luistert niet naar bedrijfslester en klimaat. Ja, we hebben hem klaar. Dank voor je aanwezigheid. Antoinette Sprenger, Senior Expert Environmental Justice bij IUCN Nederland. En zometeen gaan we in het tweede deel van BNR Breekt verder praten over al dat andere uit het nieuws vandaag. Ik ga eerst nog even kijken wat op Instagram onze luisteraars zeggen bij onze stelling. Daar kan je ook nog de hele dag van je laten horen. 60% is het eens met de stelling. Er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Instagram. En daar vind je ook de foto van Rutte en Biden gisteren in het Witte Huis. Een toch wel iets wat iconische foto. Ik ben heel benieuwd naar jouw onderschrift. Stuur die in via BNR Nieuwsradio op Instagram, in de stories. En dan hoor je over een half uurtje of jouw onderschrift wordt genoemd. Zometeen dus nieuws van de dag. Nou ja, uitkomst van die gesprekken tussen Biden en Rutte. En we gaan het hebben over ambtenaren die appjes verwijderen. En dat mag niet. Tot zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Nou, laten we maar eventjes beginnen in Washington. Inmiddels is hij alweer terug. Mark Rutte vanochtend weer geland op Schiphol. Vandaag vliegt hij trouwens door naar Davos, dat terzijde. Rutte en Joe Biden, die hebben in Washington gesproken over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld uiteraard de oorlog in Oekraïne. Daar zei onze premier het volgende over de donatie van Patriot-raketten aan dat land.
Want het gaat over hoe kun je Oekraïne helpen om betere luchtverdediging te hebben. En dat is cruciaal in deze fase van de oorlog. We zien ook natuurlijk de verschrikkelijke gebeurtenissen nu in Oekraïne en de effecten van inslagen. En dat betekent dat we nu heel precies in gesprek zijn met de Duitsers, met de Amerikanen, wat wij kunnen bijdragen.
Ja, helemaal een deal is er nog niet. Maar Rutte zei het is wel in een dermate stadium dat ik dat nu al bekend kan maken. En ook is er uitgesproken over een stop op de verkoop van Nederlandse chipmachines aan China en andere hoogwaardige technologie. Eerst maar eens eventjes praten over Oekraïne. Nederland heeft dus de intentie om deel te nemen aan dat Patriot-project samen met de Duitsers en de Amerikanen. Wij hebben zelf vier van die Patriot-systemen, waarvan er drie operationeel, eentje reserve. Goed dat we daar wat van uitlenen, weggeven aan Oekraïne?
Ja, lijkt me wel. Het is het risico van Nederland op dit moment is niet zo groot. In die zin dat wij die Patriot-raketten toch niet nodig hebben. En in Oekraïne worden gewoon, ik weet niet of ze al begonnen zijn met daadwerkelijk hele woonwijken plat bombarderen. Mm-hmm. Maar het komt er wel in de buurt. En als we dat kunnen stoppen, dan lijkt me het een hele waardevolle bijdrage.
Ja, maak je daar op enige manier nog, vorig uur was bij BNR's Big Five op de wijk te gast, bij Diana Matroos. Maak je op enige manier ook nog zorgen om, nou ja, toch mogelijk escalatie van die oorlog? Want ja, er worden ook steeds meer andere wapens geleverd, tanks en dergelijke. Groot-Brittannië gaat dat doen, Challenger 2 tanks.
Ja, nou ja, het risico's op escalatie is er natuurlijk altijd. Ja. Ben je altijd dat je daar zorgen over maakt. Alleen, je kan niet zo heel veel anders. Want anders dan laat je over je heen lopen en dan pakt Poetin gewoon Oekraïne.
Ja, dan laat je het van de andere kant escaleren.
Ja, ja. Maar het is ook niet alsof de-escalatie Poetin stopt. Hè? Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk geen keus. En dat moet je misschien nooit zeggen in een oorlogssituatie. Maar ja, wat dit betreft niet.
Ik denk ook een beetje, dan mag Duitsland misschien ook wel een keertje over de brug gaan komen. Want die zitten enorm te mierenneuken over die tanks die ze eigenlijk niet willen leveren.
Ja, ik vraag me bij Duitsland altijd af of het dan hun oorspronkelijke pacifistische houding vanwege dat ze ooit zelf fout waren. Of dat ze in Duitsland gewoon een hele innige relatie hebben met Rusland en Russisch gas. Maar goed,
Russisch dus gas kan niet meer, geloof ik.
Maar nee, maar daar hebben ze natuurlijk wel heel lang in geïnvesteerd. En met die Nord Stream pipelines en alles. En daar zijn veel te genereus in geweest. Ik zou zeker toejuichen als Duitsland nou weer een keer aan de goede kant van de geschiedenis komt.
Wat is jouw indruk van de relatie tussen Duitsland en Rusland, Piet?
Geen idee. Dat vind ik ook een beetje lastiger met dat Patriot-verhaal. Ja. Dus ik ken de Nederlandse regering die wil Oekraïne steunen. En dat geldt ook voor een groot deel van de publieke opinie in Nederland. Maar ja, of dan specifiek dat ene raketsysteem een goed idee is. Mm-hmm. Was hij er op de wijk daarover?
Ik heb niet geluisterd. Ik was dit programma aan het voorbereiden, dus ik heb geen idee.
Ah, jammer weer. Ja. Ja,
nou, je moet het even terugluisteren. Kan via de podcast van BNR's Big Five.
Zal ik dan.
Ja, heel goed. Dan laten we het nog even hebben over ASML. Er hing ook in de lucht dat Joe Biden toch wel heel graag wilde praten met Mark Rutte over de vraag of wij ze konden stoppen met het leveren van producten uit Veldhoven aan Beijing. Vorige week was Kishida van Japan nog te gast bij Biden. Nou, dat was ook niet toevallig. Daar is al over gesproken. Ze zeggen, ja, daar gaan we wel uitkomen. Maar wat daar nou precies uit gaat komen, dat is de vraag een beetje. Zou het wat jou betreft, Piet, een goed idee zijn dat ASML geen producten meer levert aan China?
Nou, dat kan zo zijn, hè. Dat dan op internationaal niveau wordt besloten. En dan moet Rutte een manier vinden om dat dan weer af te dwingen bij ASML. Maar ja, goed bij dat afdwingen of adviseren of hoe die het ook aanpakt. Dat doet hij met de ene hand, maar met de andere hand moet hij met een aanbod komen. Hè? Mm-hmm. Want dat levert ook werkgelegenheidsverlies op als mensen minder gaan produceren daar bij ASML. Dus bij een eventueel voorstel vanuit de Rijksoverheid richting ASML hoort ook dat je zegt, oké, maar op deze manier gaan we jullie banen beschermen.
Ja.
daar ben ik dan heel benieuwd naar.
Ja, gisteren had ik Paul Verhaag hier van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En die zei, ja, als Amerika het wil, zo'n exportverbod, gaat het hoe dan ook komen. Dan is het leuk dat hij Biden heeft, dat hij Rutte even uitnodigt voor een kopje thee. En het is allemaal heel sympathiek. Maar het gaat hoe dan ook gebeuren, Bob. We moeten niet illusie hebben dat we ook maar iets te zeggen hebben in dit schaakspelletje.
Oh nee, dat sowieso niet. Maar ik wil nog even reageren op de absolute noodzaak van dat China wel het grote machtige land is waar we tegen moeten vechten. Mm-hmm.
Want ook al? Ja, nou Rusland, ja. China, oké, okay, ja.
Nou, nee, dus niet eigenlijk. Oh. Tenminste, dat is die notie die nu natuurlijk heel erg aan het opkomen is. Oh, ja. Maar het mooie is eigenlijk, tenminste, dat ik las gisteren in het een artikel over de demografische situatie van China. Mm-hmm. Dat ze de komende 100 jaar gaan halveren van iets meer dan 1 miljard naar minder. Ja. Dan 1 miljard qua bevolking.
Voor het eerst in 60 jaar krimp.
Ja, ja. En dat gaat ook allemaal gigantische sociale en economische gevolgen hebben. Ook vooral vanwege het feit dat ze totaal nog niet echt welvaart hebben natuurlijk. Dus mm-hmm. dat zie ik nog wel imploderen. Ik aan zich ben ik het er natuurlijk helemaal mee eens dat we geen keuze hebben als ASML straks een exportverbod krijgt. Maar ja, ik weet eigenlijk niet of het echt wel nodig is. Maar aan zich vind ik het niet erg dat het gebeurt.
Nou ja, het gevaar is, althans dat is een gevaar dat onder andere Biden ziet. En natuurlijk hebben Amerika en China een iets andere relatie, nog zelfs wel, denk ik. Maar Biden die zegt, ja, ze willen die chips gaan gebruiken in allerlei militaire technologie. En de vraag is of we dat dus willen.
Nee, zeker. Dus ik ben, aan zich snap ik dat ook wel. Hè. Dus wat mij betreft is het ook prima te verantwoorden. Ook China heeft al bij ASML meerdere keren gewoon technologie gestolen. Dat er een internationaal iemand met bedrijfsgeheimen aan de haal ging.
Met een USB-stickje.
Precies, ja. Nee, dus ik snap het wel.
Ja, dus je moet er wel voorzichtig mee zijn. Dan tot op de agenda ook de IRA, de Inflation Reduction Act. Ook over gesproken. Dat zijn volgens Rutte moeilijke onderwerpen om bij elkaar te komen. Piet, wat vind jij? Biden die gaat tientallen, honderden miljarden steken in groene bedrijven die groene dingen doen in Amerika. En nou is de vraag een beetje, ja, gaat dat zorgen voor oneerlijke concurrentie? Gaan bedrijven uit Europa wegtrekken die kant op, of investeerders? En moeten wij in Europa ook dit soort pakketten gaan optuigen? Daar komen toch alweer steeds stemmen op die zeggen, ja, wij moeten misschien ook maar eens fors onze groene industrie gaan subsidiëren op allerlei manieren.
Ja, precies. Ja, dat is ook het gekke, dat je als je vanuit Nederland klaagt over die IRA daar, dan zeg je dus eigenlijk van, nou, wij vinden het vervelend dat Amerikaanse werknemers er meer banen bij krijgen. We vinden het vervelend dat Amerikaanse huishoudens kosten van medicijnen beperkt worden. We vinden het vervelend dat Amerikaanse consumenten in een aantal opzichten beschermd worden. Het zijn ook allemaal dingen die je zelf kunt doen. En dan hoef je niet zo bang te zijn voor die concurrentie. Mm-hmm. En in Nederland liggen er allerlei kansen om de economie te vergroenen en er allerlei kansen om werkgelegenheid te creëren. Dus ik zou me daarop focussen in plaats van klagen over dat ze het in de VS beter doen. Want dat is eigenlijk wat Rutte doet.
Ja, dus jij zegt wel voor subsidiëren, groene projecten.
In Nederland liggen allerlei mogelijkheden. Ja. Nou ja, we subsidiëren zelfs fossiele energie in allerlei opzichten. Dus er liggen allerlei kansen om in Nederland die vergroening op een sociale manier met behoud van banen te versnellen. Ja.
Wat jou? Wat jij, Bob?
Ja, nee, ik ben het aan zich eens dat we natuurlijk... Ik zat daar zo over na te denken. Ik kom er straks helaas ook nog eens op terug. Ja. Want we hebben aan het begin van dit kabinetsperiode, toen was er ook een gigantisch klimaatfonds van 30 miljard dat zou gaan investeren.
Oh ja, dat zit te snoepen, toch?
Ja, nou, dat weet ik niet. Wat is daar nou precies mee gebeurd? Uh-huh. Ja, dus volgens mij waren die plannen... Nou ja, die plannen waren er natuurlijk niet. Er was alleen maar een noodzaak en een urgentie en geen visie. Dat zie je wel vaker bij dit kabinet natuurlijk. Dus nu hebben ze een heel groot bedrag uitgetrokken en weten ze niet wat ze ermee moeten. Ja. En nu zien ze dat het in Amerika gebeurt. En ze denken zo, daar hebben wij ook wel geld voor gereserveerd. Dus het zou wel kunnen, maar we weten eigenlijk toch niet hoe het moet. Dus jullie ook niet doen.
Mm. Nou, ik ben benieuwd wat Rutte en Biden besproken hebben. Eigenlijk wel raar dat ze daar een beetje geheimzinnig over zijn, toch? Je zou zeggen, je kan het toch gewoon vertellen?
Ja, maar dat zijn allemaal persoonlijke relaties. En er wordt iets leuks gezegd. En dat kan natuurlijk. Het wordt in CNN natuurlijk weer helemaal anders uitgemeten. Dus dat snap ik wel.
Okay. Ander nieuws van vandaag. Ambtenaren die verwijderen nog steeds met een soort automatische functie chatberichten. Blijkt uit onderzoek van BNR. Via bijvoorbeeld WhatsApp is het vrij gemakkelijk mogelijk om na een bepaalde tijd automatische berichten te laten wissen op je telefoon. Maar dat mag helemaal niet. Volgens de archiefwet ziet ook Cornelis van der Sluis. En hij is van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid.
Dat stelde de inspectie Overheidsinformatie en erfgoed vorig jaar in oktober alvast in een rapport naar aanleiding van het genoemde SMS-gate. Die stelde voor van, ga de regels aanpassen of ga beter archiveren, ook wat betreft de chatberichten. Ga in ieder geval niet standaard wissen. De minister-president deed het handmatig, maar goed, met zo'n functie gaat het natuurlijk als vanzelf, hartstikke makkelijk. Maar dus wel evident in strijd met de archiefwet.
Ja, hoe noemde Rutte dat nou ook weer, hoe die dat deed op zijn Nokia? Actief archiveren of zoiets? Nou, hij had er een aparte term
geen
voor.
Geen actieve herinneringen.
Nee, ja, dat sowieso. Maar nu blijkt dus, en dat, ik weet niet, gebruiken jullie het functie wel eens dat je automatisch berichten wist op WhatsApp?
Nee,
helaas.
Ik vind het juist wel lekker om archieven te hebben.
Ik heb zo'n eindeloze lijst van WhatsApp-gesprekken en groepen waarvan ik echt totaal de energie niet heb om ze te verwijderen. Dus dat is altijd wel een bewuste keuze.
Het enige nadeel is dat ik tientallen gigabytes aan WhatsApp-archief heb, maar dat is dan weer zo erg.
Jij wist toch berichten zodat je partner het niet ziet?
Nee, dat doe ik niet meer. Dat was alleen vroeger.
Dat was vroeger,
ja. Jij wel?
Nee, ik niet.
Nee, het zou kunnen. Ik weet niet of je dat wel biecht hier. Ambtenaren moeten hun berichten dus bewaren. Duidelijk. Maar technologie maakt het mogelijk dat dat soms toch niet gebeurt. Hoe erg is dat?
Nou ja, dan moeten er gewoon regels voor komen. Je zag het eigenlijk. We hebben nu SMS-gate, maar
er zijn regels voor.
Er zijn regels voor. Nou ja, precies. Maar het is ook weer WhatsApp en dat is weer nieuw. Dus ik snap wel dat je...
Nieuw? WhatsApp nieuw?
Ik denk dat het in overheidsland wat betreft ambtenaren is WhatsApp gewoon een heel nieuwe communicatie. Ik weet nog dat Hugo de Jonge minister was en dat hij ook de neiging had om WhatsAppjes naar zijn ambtenaren te sturen van ga dit even doen. En dat al die ambtenaren achterover vlogen van dat moet wel gewoon in drievoud op kantoor komen, want anders dan kunnen we het niet aannemen. En dan komt het dus niet goed in de systemen te staan. Ja. Nee, ik vond het zeg maar wel heel grappig dat ze want jullie hadden, of tenminste BNR, had onderzoek gedaan door al die woordvoerders een appje te sturen. En dat ze dan vervolgens zeiden van... oh ja, nee, het is per ongeluk.
Ja, foutje bedankt.
Ja, nee, dan denk ik inderdaad... dat is gewoon een actieve houding die je aanneemt, hoor. Ja. Dus dat is typisch.
Oké, en je mag van ambtenaren meer verwachten dan van burgers die geen ambtenaar zijn, wat jou betreft, van overheidsdienaren.
Die ambtenaren verwachten het ook altijd van zichzelf. Was nou een van de dingen waar ze zo prat op gingen, toch? Privacy en de bureaucratie, dat het allemaal volgens het systeem moest. Kom maar door.
Weinig hoge pet van op. Piet, zouden ambtenaren en ook ministers bijvoorbeeld eigenlijk wel gebruik moeten maken van WhatsApp? Of zou je een soort overheid WhatsApp moeten hebben? Dat netjes voldoet aan alle regels verplicht ook, waarbij je niet kan klooien en kloten.
Oh, Getsie, dat
klinkt... het ook niet via Amerikaanse diensten gaan.
Nee, dat klinkt heel Chinees dit. Overheids WhatsApp. Ja, nee, maar ambtenaren zijn gewone mensen. Die net zoals velen van ons misschien al 10 jaar WhatsApp gebruiken.
14 jaar bestaat het al.
Ja, precies. Ja. Dus dat klinkt heel ingewikkeld. Wat er wel is dat ambtenaren, zeker rijksambtenaren, anders dan werknemers op veel andere plekken in Nederland, vaak toch van door de waan van de dag die hier in Den Haag heerst, van de een op de andere dag weer nieuwe regels hebben waar ze zich aan moeten houden.
Ja.
En ik snap eigenlijk ook wel heel goed dat het voor werknemers bij de Rijksoverheid moeilijk is om dat allemaal bij te houden en dat het even duurt voordat zoiets doorgevoerd is.
Ja, we hebben het mild.
Ik ben zeker mild.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Gaan we even kijken naar wat mijn panelleden, te weten Piet Rietman van FNV en Bob den Oude van de Jonge Socialisten, is opgevallen in het nieuws. Bob, ik wil beginnen met jou. Ja. Je wil het hebben over de kritiek vanuit de oppositie op het afbouwen van subsidie op zonnepanelen, die salderingsregeling. Ja. Luister eventjes mee ter introductie naar verslaggever Energie en Klimaat Mark Beekhuis, die even uitlegt kort hoe dat solderen werkt en waarom het kabinet er vanaf wil.
Het is een simpel systeem. Ik bedoel, je wekt stroom op met je eigen zonnepanelen en dat lever je terug en dat streep je dan weg tegen de stroom die je koopt van het energiebedrijf. Alleen, je levert het op momenten, prachtig mooi zomer weer in de zon. Jij bent op vakantie, je gebruikt helemaal geen stroom. Dan lever je alles. Dat doet heel Nederland op dat ogenblik. Dus er is heel goedkope stroom, die lever je aan het energiebedrijf. En dan in de winter, als je thuis zit en je bent bezig met verwarmen van je huis, dan koop je dure stroom. Dus je streept eigenlijk de goedkope stroom die je levert weg tegen dure stroom die je koopt. Ja, dat is natuurlijk al onredelijk, want wie gaat dat betalen? Nou, dat gaan betalen de mensen zonder zonnepanelen.
Ja, Bob, solderen is oneerlijk.
Ja, nee, zo kun je hem ook instellen. Uiteindelijk is het...
Hoe stel jij hem in?
Nou, ik stel hem in dat we een overheid hebben die als taak heeft dit land te verduurzamen. Daar geld voor beschikbaar stelt. Maar dan wel zegt, ding om mensen onafhankelijk te maken in hun energievoorziening, dat gaan we afschaffen, want dat vinden we vervelend. Mm-hmm. Ja, en dat klopt natuurlijk niet. Hè? En het is allemaal leuk en aardig. Alleen uiteindelijk zo'n saldeerregeling is gewoon een hele goede manier om zonnepanelen voor heel veel mensen betaalbaar te maken.
Ja.
En ook heel veel mensen die ze nu hebben aangeschaft, ook met het idee van, dan heb ik dus de saldeerrekening, dus dan kan ik hem terugbetalen. Mm-hmm. Die komen dan nu op de tocht te staan.
Mm-hmm.
Nou, fijn. Dankjewel, overheid. Nee, dus het lijkt me op geen enkele... Dan zou je het in ieder geval over 10, 20 jaar moeten afschaffen of zo. Want dan is het tenminste eerlijk voor alle... En dan moet je op een andere manier gewoon de aanschaf gaan subsidiëren doen.
Ja.
Ja, nee, maar het is... En het is ook weer heel typisch, hè. Dan hebben ze zo'n plan en dan zeggen PvdA, GroenLinks en SP, nou, misschien niet. En dan zeggen ze, dan doen we het niet. Nou, fantastisch. Dat is weer echt een duidelijke visie en een goede inzicht in de politieke situatie. Ik bedoel, vraag het dan van tevoren, jongens. Want blijkbaar heb je de politieke oppositie heel erg nodig. Ja.
Het kabinet, ik ben eigenlijk wel benieuwd ook Piet, hoe jij erover denkt. Ook. Het kabinet wil dus van salderen af. Is dat een goed idee? Want ze zeggen het is eigenlijk niet meer nodig ook om dat te stimuleren. En bovendien met de huidige energieprijzen. Het is niet meer nodig, salderen.
Ja, kijk, de specifieke technieken waarop je het doet maakt mij niet uit. Ja. Maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat schone energie betaalbaar wordt voor huishoudens. Ja. Dat is een beetje het probleem. We proberen allemaal onze bijdrage te leveren. Overheid, bedrijfsleven, maar ook huishoudens zelf. Maar ja, als we dan de bijdrage die huishoudens leveren, als die heel duur is, ja, dan gaan ze dat dan natuurlijk niet doen. En dat is ook gewoon te verdedigen.
Ja, PVV leek eerst voorstander, maar is nu toch tegenstander van het voorstel. Ze zeggen, ja, eigenlijk klimaatmaatregelen, daar willen we wel van af. Maar je moet deze salderingsregeling wel laten bestaan voor mensen die hem al gebruiken, want anders ben je een onbetrouwbare overheid. Ben je het eens met de PVV, Bob?
Nee, zeker niet. Oh. Want ik vind niet dat je hem moet laten bestaan voor de mensen die hem moeten gebruiken. Ik vind dat je hem rustiger moet afschaffen als je hem afschaft.
Maar dan voor iedereen?
Ja, precies.
Piet, jij wil het hebben over kritiek op het World Economic Forum en daarbij vooral de oproep van extreme rijken om extreme rijkdom aan te pakken.
Ja, inderdaad, ja. Ja, wat mij. Het is op zich altijd mooi als mensen zeggen. Pak mij aan met wetgeving. Uh-huh. Dat is eigenlijk wat deze miljonairs zeggen. Ja. Het zou nog mooier zijn als ze uit eigen initiatief wat meer zouden doneren. Voor zover ze dat nog niet
aan
doen.
Aan goede doelen.
Maar het gekke aan deze hele dialoog is dus dat het er één is die plaatsvindt tussen miljonairs en het World Economic Forum. Wat allebei. Geen plekken zijn waar de besluitvorming plaats zou moeten vinden natuurlijk. Hè. World Economic Forum, nou ja, er zijn allerlei wappies die in samenzweringstheorieën daarover geloven, maar het is op zichzelf natuurlijk heel erg vreemd dat de belangrijkste economische besluitvorming in de wereld voor een deel plaatsvindt op plekken zonder democratische controle.
Er wordt niks besloten, er worden alleen gedachten gewisseld.
Ja, en waarom wil iedereen er natuurlijk graag heen? Omdat het een plek is waar je heel veel invloed kunt uitoefenen. Uh-huh. En ik vind dat een hele rare gang van zaken. Net zoals dat miljonairs dus een stem hebben in het debat over hoe we omgaan met miljonairs. Hoe nobel hun bedoelingen ook zijn. Het punt is denk ik dat we extreme rijkdom moeten aanpakken binnen de kaders van onze democratieën. In de Tweede Kamer, dat we daar inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid aanpakken. Dat we de balans tussen bedrijven en huishoudens herstellen. Werknemers en consumenten hun positie te versterken. Bijvoorbeeld met vakbonden, bijvoorbeeld met een consumentenbond. Op allerlei manieren kunnen wij de invloed van huishoudens en van de Nederlandse bevolking op hoe de inkomens- en vermogensongelijkheid is versterken. Zonder het over te hoeven laten aan mensen die daar onderling als rijken en machtigen over beslissen.
Want dat vind je een beetje verdacht.
Dat is het ongemakkelijke hiervan. Ja. Het is
niet gaat gebeuren. Ja.
Het is niet gek dat de rijken en machtigen elkaar opzoeken en naar manieren zoeken om hun rijkdom te consolideren. Maar ik vind dat eigenlijk ook heel logisch dat zij dat doen binnen de kaders van hoe het systeem in elkaar zit. Maar we moeten het eigenlijk als eenvoudige burgers en werknemers en consumenten niet laten gebeuren.
Nee, dus je hebt meer aan de bij wijze van spreken open brief van Oxfam Novib dan de open brief van deze rijken zelf.
Zo is dat, ja.
En die zeggen verhoog percentages voor de allerrijkste naar weet ik veel, hoeveel procent?
Ik heb het
60% zei ook van
niet voor ogen. Ja. Maar het bijzondere is als je in bijvoorbeeld, als je het alleen even in Nederland houdt en je kijkt naar de Nederlandse geschiedenis. Hoeveel inkomstenbelasting, of winstbelasting, of vermogensbelasting daar is betaald. Weet je, in de kabinetten die we hadden in de jaren 80 hadden ze tarieven in de hoogste schijf inkomstenbelasting. Hm. Waarvan nu zo'n beetje elke rijke Nederlander zou zeggen, nou dan vertrek ik naar het buitenland.
Oh ja, maar samen met Boskalis.
Ja, precies. Ja. Maar heel kort geleden was het nog heel gebruikelijk dat je een fatsoenlijk aandeel van je rijkdom weer afstond. En nu gaat misschien die trend een heel klein beetje keren. En dan beginnen de miljonairs en de mensen op het World Economic Forum zich daar uitvoerig mee te bemoeien. Maar dat debat hoort thuis bij de Nederlandse samenleving, in de Tweede Kamer, binnen bedrijven en op alle plekken waar gewone mensen invloed kunnen uitoefenen.
Wat vind jij, Bob? Miljonairs die zeggen tax the rich. Dat is wel grappig.
Ja, nee, inderdaad, fijn. Maar het is paradoxaal en vervelend in die zin. Kijk, als samenleving moet je gewoon niet willen dat je de rijke mensen aan het woord. Ik ben sowieso helemaal klaar met die bijna geilheid waar we mensen als Elon Musk op het zadel hijsen en dat we dan denken van ja, die heeft gelijk en die gaat ons verder brengen.
Er komt wel heel veel kritiek op Elon Musk.
Nu wel, uiteindelijk. Maar hoe lang is die ondertussen al in het nieuws? Veel te lang. Maar je wil uiteindelijk naar een samenleving toe waar inderdaad gewoon gewone mensen aan het woord zijn. Waar die bepalen wat er gebeurt. En niet, zeg maar, de rijken. Dus
Het voordeel daarvan is dat je dan denk ik ook een iets meer fundamenteel debat krijgt dan alleen de vraag over een procentje meer of minder hier en daar. We moeten denk ik met elkaar een ideologisch debat voeren over de vraag wat we vinden van rijkdom. Miljardairs, zouden die eigenlijk moeten bestaan? Ik vind dat een hele valide vraag. Ja. Hè? Want wat moet je met miljarden? Ik kan me nog iets voorstellen van wat je moet met tonnen. Ja. Maar niet wat je moet met miljarden. En die vraag is er denk ik een die door de samenleving zelf beantwoord moet worden en niet door de bovenlaag.
Ja, anders ga je het alleen maar van miljardairs krijgen die met een diepe identiteitscrisis zitten natuurlijk. Want anders dan weten ze wel wat.
Die schrijven zo'n brief, maar die weten toch dat er niks gaat gebeuren.
Nee, precies.
Okay. Kijk maar even wat er trend is op de socials. Nou, waar er gelijk op terugkomen. Het hashtag Davos gaan we zien. Heeft uiteraard allemaal te maken met het World Economic Forum. Gaat trouwens ook om acties in hotelkamers in Davos. Want escort services zien een grote vraag rondom het evenement. Een van de escort service bureau meldt aan de Zwitserse kant dat zij in 20 minuten tijd al 11 reserveringen en 25 aanvragen hadden ontvangen uit Davos. Greta Thunberg is trending. Gisteravond werd ze opgepakt in Lützerath, dat Duitse bruinkooldorp. Omdat ze met vele anderen protesteerde in het dorp. Dat wordt ontruimd door de Duitse politie. Is ontruimd inmiddels. Op de plek van Lützerath moet bruinkool geworden worden. Om de Duitse energiebehoeften te voorzien. En daar zijn veel mensen op tegen. En we hadden het er al eventjes, maar Rutte en Biden nog steeds trending. De Amerikaanse president die liet Rutte even in zijn stoel zitten in de Oval Office. Dat leverde een hele fijne foto op. Een iets wat iconische foto ook. Die kon je vinden op onze BNR Instagram-pagina. Jullie hebben hem ook gehad in handen. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan maken van het onderschrift. We zien dus Rutte aan het bureau van Biden. Met de telefoon van Biden aan zijn oor. En Biden staat er een beetje achter dat je denkt, goh, wat ongemakkelijk. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Kom maar op. We gaan zo even naar de Instagram-inzendingen. Piet Rietman, zeg het maar.
Ja, ik dacht vanochtend toen ik die foto zag, dacht ik, oh, dat is wel echt een onhandige foto. Daar zal Rutte wel van balen dat die foto per ongeluk is genomen. Mm-hmm. Maar toen kwam ik hier in de studio en jij zei toen, geloof ik, dat die uit 8 hoeken, dat er verschillende foto's zijn genomen. Dus dit is gewoon geposeerd.
Ja,
maar dan hebben ze dus bedacht dat ze gewoon een hele onhandige, ongemakkelijke foto expres gaan maken.
Maar het onderschrift?
Mijn hemel, ja, nou, dat wilde ik even kwijt. En het onderschrift, ja. Ik heb geen idee. Ik had gewoon liever deze foto nooit gezien.
Oh, ja. Je mag verscheuren dan maar. Nou ja, Bob?
Ik vind het ook zo pijnlijk, hè, want de manier waarop hij op die foto staat is precies zoals Donald Trump ook altijd als echte businessman action met zo'n telefoon die niet verbonden is aan het bellen is. Ja, zo verschrikkelijk. Nou ja, anyway, daar genoeg over gezegd. Ja. Voor mij is het gewoon lekker bellen met opa's werktelefoon.
En Rutte impliceert hiermee ook wel een beetje dat hij macht en status lekker vindt. Hè?
Ja.
Dat vind ik een jammerlijke eigenschap voor een Nederlandse premier.
En ook zo makkelijk.
Maar inzendingen van onze
echte macht staat er gewoon achter, jongens.
Maar inzendingen van onze Instagram-pagina. Even kijken. Rutte die zegt, ik zie hier nog veel meer geheime documenten liggen. Of ook, hallo Vladimir? Vraagteken. Even kijken, hij zegt ook door de telefoon, weet iemand welke seniele bejaarde hier achter mij staat? En de fijnste inzending is misschien nog wel Carolien! Hij is fijn. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Bob den Oude van de Jonge Socialisten en Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Beste is om je radio aan te laten staan. Hoor je over een paar minuten. Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.